Dit is Kerk in Delft.
Ja, hartelijk welkom op deze eerste zaterdag in de maand september, waar Kerk in Delft weer in de ether is. Mijn naam is Rob van Essen. Onze gasten zijn vandaag Patrick Vogelaar, directeur van de Mauritsschool, en Berry Kriekaert, die in de Vierhovenkerk aan de slag gaat als voorganger. Op deze eerste zaterdag laten we na de zomerstilte weer van ons horen. De scholen zijn begonnen en dominee Berry Kriekaert maakt zich ook op voor een nieuw begin. Kortom, in de startblokken vandaag. Het gaat over beginnen deze uitzending en de scholen zijn ook alweer een week bezig. En naast mij zit de bovenmeester van de Mauritsschool. Zo heette dat in die ouderwetse boekjes van Anne de Vries. Maar het heet tegenwoordig directeur.
Klopt.
Patrick Vogelaar. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Ben jij een Delftenaar? Ik mag tutoyeren, mag wel. Hè?
Ja, ja. Nee, graag. Okay. Graag.
Ben jij een Delftenaar of kom jij van elders?
Nee, ik kom eigenlijk van elders. Mijn roots liggen in Nieuw-Beierland en ik woon tegenwoordig in Scheveningen.
Je woont in Scheveningen? Ja. Aha. Maar dat is ook Den Haag, hè?
Ja. Dat zeggen de Scheveningers niet graag na, maar
nee, dat
is formeel wel zo.
Ja. Ja. En heb je een carrière in het onderwijs?
Ja, zeker. Ik ben vers van de PABO direct het onderwijs ingegaan. En eigenlijk altijd al een passie gehad voor onderwijs. Ja. Werken met jonge kinderen. Dat is echt in mijn visie het geweldigste wat er is.
Ja.
13 jaar voor de klas gestaan en daarna directeur geworden. En nu dus sinds het zesde jaar in Delft werkzaam als directeur.
Zes jaar in Delft. Ja. En daarvoor?
Ja, dus in Den Haag.
Ook in Den Haag. Ja, in Den Haag. Ja, en de Mauritsschool, heb ik begrepen, is een christelijke school.
Klopt.
Ik las zelfs ergens iets dat er een soort kruisbestuiving met het reformatorische school was.
Ja, dat klopt.
Zijn jullie de enige in Delft die deze kleur in de aanbieding hebben?
Ja, vroeger niet. Toen waren er 3 reformatorische scholen. En die zijn een x-aantal jaren gefuseerd tot één reformatorische school, de Prins Mauritsschool.
Ja. En wat is nu... Ja, ik spring maar gelijk in diepe met de vraag. Wat is nou het typerende van christelijk onderwijs?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het bijzondere in Nederland is natuurlijk dat er vrijheid is, hè, om je onderwijs in te richten.
Ja.
En het typerende van christelijk onderwijs is dat als ouders een school voor hun kind kiezen, hè, dat die kinderen dan in een omgeving terechtkomen waar juffen en meesters voor de klas staan, die ook iets met de Heer Jezus hebben. En die hun werk doen, hè? Taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis. Gewoon, het is gewoon een school, verder niks bijzonders. Alleen daarbij hè, is het ook een school, een plek waar de dag begonnen wordt met bidden, met het zingen van christelijke liedjes, met een bijbelverhaal en met gesprekken hè, waar ook over God gesproken wordt.
Ja.
En dat is denk ik heel mooi. Hè? Er wordt op die manier iets in kinderharten gezaaid. In alle openheid, hè? In de normale gang van het ritme van een dag. Waarvan ik geloof hè, dat God dat gebruiken kan om dat op een dag te laten ontkiemen. Ja. En daar iets mee te doen in het leven.
Ja. Betekent dat in alle klassen dagelijks begonnen wordt met een moment van bezinning, Bijbel lezen enzovoort?
Ja, dat klopt. En daarin onderscheidt de school waar ik werk hè, zich ook denk ik wel ietsje van andere scholen. Er zijn natuurlijk veel meer christelijke scholen in Nederland, ook in Delft, waar ook prachtige dingen gebeuren. De Prins Mauritsschool is wel een plek waar alle leerkrachten christen zijn. Hè. Dus bestuur, medezeggenschapsraad, directie, de leerkrachten die daar werken, die neuzen staan dezelfde kant op. Dat zijn mensen die de Bijbel geloven, hun vertrouwen hebben gesteld op de Heer Jezus en van daaruit willen werken.
Ja. En hoe werkt zich dat uit in naar de leerlingen toe? Wordt van de leerlingen verwacht dat zij gelovig zijn of...
Nee, niet per se. Wij hebben een open toelatingsbeleid. En ongeveer 40% van de kinderen die op de Prins Maurenschool lopen, komen niet van christelijke huizen. Wat wij doen is dat we wel heel open zijn daarover. Als ouders een kind aanmelden, dan hebben we daar het gesprek over. Hè? Van nou, je kind is van harte welkom. Er zijn eigenlijk geen grenzen. We hebben geen formulier wat getekend moet worden, zozeer met een hele lange verklaring eraan. En wat we wel vragen van ouders is dat ze er zelf geen problemen mee hebben. Hè? Dat we het doen op de manier zoals we het doen. En dan haken sommige ouders af, hè, bij het gesprek. Hè. Nou, dat is ook niet erg. Er zijn heel veel scholen in Delft waar ze dan terecht kunnen. En waar het minder zwaar weegt, hè, dan bij ons.
Ja.
Maar ja, heel veel ouders kiezen soms, ondanks het feit dat we een christelijke school zijn, toch voor deze school.
Ja.
Omdat we lekker in de buurt staan of omdat we goed bekend staan. Er zijn allerlei redenen voor. Of baat het niet, dan schaadt het niet. Hè? Dan krijgt mijn kind toch iets mee uit de Bijbel. En dan kan hij zelf bepalen wat hij ermee doet later. En dat is prima. Hè? Dus bij ons is het ook echt een mix van kinderen van christelijke huizen. En kinderen die er van huis uit nooit iets over horen. Maar op school dus wel.
Ja. Kennen jullie ook moslimkinderen op school?
Ja, zeker. Ja. Ja. En ook kinderen uit hindoe gezinnen of atheïstische gezinnen.
Ja. Ja. Want ik heb zelf in het christelijk onderwijs gezeten, 15 jaar, in een achterstandswijk. En daar kwamen de moslimkinderen op school, want, zeiden die moslimouders, ja, we doen ze niet in de openbare school, want wij zijn geen beesten. Want wij willen dat onze kinderen van God horen. Ja. En dan kozen ze soms weer net niet voor een uitgesproken islamitische school, want dat vonden ze dan weer te beperkend. Ja. En dan kregen wij ze op school.
Ja,
en ik gaf daar dan godsdienstonderwijs.
Dat is wel herkenbaar. Ik hoor het ook vaak terug. Hè? En ik vertel dat ook tegen moslimouders. Hè? Wij zoeken niet het conflict of het verschil. Hè? Natuurlijk, waar de wegen uiteen gaan, zwijgen we er niet over. Hè? Bij moslims is de Heer Jezus niet de Zoon van God. Hè? Is hij ook niet aan het kruis gestorven. En bij ons wordt het Pasen wel gevierd. Hè? Dat we de opstanding en herdenken. Dus er zijn verschillen, maar er zijn ook heel veel overeenkomsten. Hè? En wat je net zegt, illustreert dat inderdaad wel. Ik hoor dat ook vaak terug van moslimouders. Hè? Bepaalde normen en waarden hebben we gemeenschappelijk, vinden we belangrijk. En vinden we elkaar ook. En eigenlijk gaat het altijd goed. Ik heb in al die jaren dat ik dit werk doe, nog niet meegemaakt dat daar een probleem ontstond. Nee. Ik denk, als je helder bent bij de intake, hè, weet je wat je aan elkaar hebt. En dan is er ook respect en ruimte voor elkaar. Maar goed, we winden er geen doekjes om, zeg ik altijd. Nee. Ouders kiezen voor de school, dus horen zij een Bijbelverhaal. Vieren we de christelijke feesten. Ja. Geven wij daar ook op allerlei manieren invulling aan. We beginnen bijvoorbeeld ook de maand met verschillende klassen, met ouders erbij op school. Waarbij een leerkracht iets uit de Bijbel vertelt met een sketch of met een mooi voorbeeld. Waar veel gezongen wordt. Hè? En waar ook de samenhang, de cohesie gezocht wordt. Kinderen die jarig zijn even toegezongen worden. Kinderen die een broer of zusje gekregen hebben even in de spotlight komen of een medaille gehaald hebben.
Mooi. Ja, ik ga verder het gesprek met Patrick Vogelaar, de directeur van de Mauritsschool. We hadden het net over een soort maandelijkse thema bijeenkomst voor de kinderen naast de dagelijkse omgang met de Bijbel en de levensbeschouwing. Is er vanuit de school ook een gestructureerd contact met de ouders?
Jazeker, ja. Ouders kiezen meestal heel bewust, hè, voor de school.
Ja.
Of vanwege de identiteit of vanwege kwaliteit. En wij vinden het heel belangrijk om dat contact met die ouders goed te houden. Ook omdat we er niet alleen voor staan. Hè. De ouders kennen de kinderen beter, hè, of op een andere manier dan dat wij ze kennen. Kinderen gedragen zich soms ook heel anders op school dan dat ze dat thuis doen. Dus we steken veel energie in contact met de ouders. We hebben gelukkig ook een hele actieve oudercommissie, medezeggenschapsraad, met wie de contacten heel goed zijn, moet ik zeggen. Ja.
En als kinderen het niet goed doen op school, is daar aandacht voor? Hoe doen jullie dat?
Ja, zeker. Ja, in dat opzicht is het onderwijs echt veranderd in de jaren. Vroeger was het zo, het onderwijs richtte zich op het gemiddelde kind. En was je een beetje langzaam of vond je het moeilijk, had je eigenlijk pech. Was je heel snel en was je slim, had je ook pech. Dan zat je te vervelen. En wat goed is en waar ook de Prins Maurits School zich nu sterk in heeft ontwikkeld, is dat we echt kinderen zoveel mogelijk op maat proberen te bedienen. Hè? Dus ieder kind krijgt de aandacht of de uitdaging die hij of zij nodig heeft. Daar maken we echt een sport van. Daar hebben we extra mensen op rondlopen. En zo staan we ook wel bekend dat dat op een goede manier lukt.
Ja.
Ja.
En nog zo'n heikel onderwerp, pesten.
Ja.
Hebben jullie een pestprotocol?
Hebben wij, ja, zeker. Ja, en ook, ja, het is hardnekkig. Hè? Pesten is, ja, ik zeg altijd maar sinds de zondeval iets wat er helaas voorkomt. Maar je kunt er wel degelijk wat aan doen. Hè? En waar vroeger vaak weggekeken werd door de groep, maar soms ook door de schoolleiding of door de leerkracht, is er nu aandacht voor op meerdere manieren, preventief. Dus we hebben een programma, wat ook wetenschappelijk onderbouwd hè, werkt, ja. Hè, zeg maar. En dat zijn gewoon eigenlijk lessen. Hoe ga je nu met elkaar om? We zijn een groep. Hè, welke spelregels horen daarbij? En daar de kinderen heel erg bij betrekken. Dus de kinderen leren wij ook dat als er gepest wordt, hè, dan heb je ook als buitenstaander of als toekijker, heb je een rol. Hè. Je kunt wegkijken en je kunt ook ingrijpen of iets melden of iets zeggen of er tegen ingaan. Dus dat is de soft kant, hè, zeg maar.
Ja.
En ja, ik denk zelf ook als schoolleider, als een kind zich herhaaldelijk schuldig zou maken aan pestgedrag, dan komt hij ook bij mij terecht. En dan ga ik geen ei over de bol geven. Dan gaan we er ja, toch even flink gesprek mee in, waar ik ook de ouders bij betrek.
Ja.
Want ook de pester heeft vaak een probleem. Hè? Die weet vaak ook niet voldoende hoe die om moet gaan met andere kinderen.
Nee.
En ik denk het past ook bij onze christelijke identiteit. Hè? Voor God is ieder kind waardevol en uniek. En daar hoort geen pestgedrag bij of neerbuigende opmerkingen naar een ander. Hè? Daar hoort respect bij. Heb je naaste lief als jezelf. Hè?
Ja.
Ja, dat prenten we de kinderen dan ook wel in. Hè? Van, ja, daar hoort dit dus niet bij, dit gedrag.
Nee, mooi. Nog één afsluitende vraag. Laten we leuk met iets leuks eindigen. Schoolreisjes, uitstapjes. Wat doet de Maurits daaraan?
Ja, ja, we gaan graag op pad. sowieso de jongere kinderen vaak naar Plaswijk of naar een park wat bij hen past. En de wat oudere kinderen nemen we mee naar Duinruil. Gaan we met z'n allen met een bus naartoe. En sowieso denk ik dat ook in dat opzicht goed is, hè, dat het onderwijs vindt niet alleen plaats in het klaslokaal. Hè, maar kinderen leren en hebben ook plezier natuurlijk heel vaak ook buiten de school.
Ja. Ik hoorde je trouwens even en passant net ook iets zeggen over dat mijn vrouw in de muziek zit. Over muziek. Jullie doen ook aan muziek op school.
Ja, ja, we hebben zelfs een vakleerkracht voor muziekonderwijs.
Wauw.
En die gaat verschillende klassen af met een soort bistro-karretje met instrumenten eraan.
Ja.
En dat heeft de kwaliteit van onze muziekles ook echt een boost gegeven.
Ja,
ja.
Ja. En de deskundigen zeggen dat het voor de hersenen van kinderen heel goed is, muziek.
Ja, ik heb dat onderzoek ook wel eens gelezen en ik geloof daarin.
Ja.
Ik denk echt als kinderen met muziek bezig zijn, ja, dat dat iets doet in de hersenen. En bepaalde bronnen aanspoort die goed zijn.
Als mijn vrouw dit gesprek hoort zaterdag, is ze heel gelukkig.
Ja, ze mag me bellen voor een vioolles. Ja.
De kerkagenda.
Ja, op zondagmiddag 4 september om 3:00 komen er twee gastorganisten uit Krakau, Polen. Dariusz Bakowski-Kojs en Marcini Kucharisik. Nou, oké. Voor een concert in de Maria van Jessen. Professor Bakowski is de orgeldocent van Marcin, een hoogbegaafde student die hem van hem die prijswinnaar van vele orgelconcoursen. Zij spelen beide solo-orgelwerken, maar ook quatre mains met vier handen. Het zal de eerste keer zijn dat in de Maria van Jessen een orgelconcert is met quatre mains. Het spel is tijdens het concert op groot beeldscherm te zien. Toegangsprijs €10 aan de deur te betalen, contant of pin. Kinderen tot 12 voor niks. Er is een zoekdienst zondag, hoe gaan we met elkaar om, in de Nieuwe Kerk om 2:30. Koffie en broodjes staan klaar. Voorganger stadspredikant René Strenghold. Dan alle informatie over de Open Monumentendag, zaterdag 10 september, vindt u op www.openmonumentendagdelft.nl. En dan is voor ieder die niet in staat is een kerk te bezoeken, de mogelijkheid om de erediensten te beluisteren via de website Kerkomroep of Kerkdienst Gemist. En dan de oorlog in de Oekraïne, die helaas maar niet overgaat. In de Lutherse kerk is open kerk op donderdag. En er is er behalve inloop en gebed en een moment voor meditatie is er ook muziek. Er zijn de komende donderdag twee trompetisten. En het wordt afgesloten met een gebed om vrede. Dan is er in de Nieuwe Kerk op woensdagmiddag ook een middaggebed voor de vrede. 12 uur inloop. Even kijken, van 12 tot 13:30. En dan tenslotte in de Markerskerk is elke dinsdagavond een gebedsavond. In het boek Sandinoweg elke woensdagavond voorbeden voor de vrede 7:30. En in de kapel van de Maria van Jessenkerk ingang Jozefstraat elke dag geopend van 9:30 tot 17:00. Nou, als je als Delft nou geen religieuze stad is, zou ik het niet zeggen. Dat was de kerkagenda. Wij gaan door met het gesprek met Barry Kriekaert, die vorige week naar deze schone stad is verhuisd. En die vast nog niet alles wist wat ik net verteld heb.
Nee.
Of had je al zo goed geïnformeerd over Delft?
Nee, mijn hoofd was vooral vervuld met onze verhuizing afgelopen week.
Ja, ja, ja. Barry, van harte welkom in de Vierhoven. En ik begrijp dat daar is een nauwe samenwerking met de Hofkerk.
Ja, met de Hofkerk en de Emmanuelkerk.
En de Emmanuelkerk, ja. Ja, ja. En ik heb het ook net aan meneer Vogelaar gevraagd, waar kom jij vandaan?
Ik ben opgegroeid in Zeeland. In mijn studententijd heb ik lange tijd op de Veluwe gewoond in Ede. Maar meest recent ben ik predikant geweest in Antwerpen afgelopen jaren.
Was dat je eerste gemeente Antwerpen?
Dat was inderdaad mijn eerste gemeente,
ja. Mooi. Waarom wordt iemand dominee?
Dat is een hele goede vraag. Voor mij springen er een paar dingen uit. Kijk, zoiets groeit natuurlijk. Hè. Je bedenkt niet van de een op de andere dag, ik word dominee. Ja, misschien voor sommigen wel, voor mij in elk geval niet. Maar dat groeit zo in de loop van je studie. Voor mij zijn er een paar punten. Kijk, dat hangt samen met de kerk. Met dat ik de kerk iets heel moois en een hele unieke plaats en gemeenschap vind. Hè. Ik zie de kerk als een... Ik gebruik graag een metafoor van een herberg. De kerk als een open plek waar iedereen welkom is. Waar Jezus ons uitnodigt. En voor mij staat het predikantswerk... Heeft daar natuurlijk alles mee te maken. Staat daar aan ten dienste. De ontmoeting met mensen vind ik heel mooi. Mensen met ieder hun eigen unieke verhaal, hun eigen leven. Dat is heel mooi aan het predikantschap. Het bijzondere is ook dat je op hele kwetsbare en hele cruciale momenten bij mensenlevens aanwezig mag zijn. Dat is heel bijzonder. Dat is heel mooi om dat ook zo mee te maken. Om daarin dan een luisterende rol en dienende rol te kunnen hebben. Het tweede naast de ontmoeting met mensen is de ontmoeting met teksten en de christelijke traditie. En eigenlijk gebeurt er iets als je die twee dus bij elkaar brengt. Die ontmoeting met mensen, yeah. Die ontmoeting met teksten en traditie. Hè, als het verhaal van mensen in aanraking komt met het verhaal van God eigenlijk. Dan gebeurt er iets. En dat is eigenlijk heel mooi, want die teksten, die traditie, die hebben ons heel veel nog te zeggen. Misschien juist wel omdat het in deze tijd, omdat die teksten uit een hele andere wereld komen en die een hele andere wereld representeren. Maar juist daardoor zijn ze in staat om een heel ander perspectief te openen. Als je die teksten gaat lezen en nog eens een keer lezen en nog eens een keer lezen, dan roept dat vaak iets op. En dan denk je, hey, en dan komt je, dan ga je anders nadenken over jezelf. En dat is enorme rijkdom. Dat is enorm mooi om daar ook mee bezig te zijn.
Nou, ik beluister een zekere bevlogenheid, eerlijk gezegd.
Ja, dat klopt wel.
Ik wil dan vragen, als jongere, heb jij de kerk ook zo als een herberg ervaren? Of zeg je, ondanks het feit dat die kerk was wat ze was, ben ik er toch toe gepakt?
Allebei een beetje, want ik heb verschillende kerken van binnen gezien vanaf mijn jeugd af. En dan krijg je een heel breed perspectief en dan zie je inderdaad waar de kerk heel gastvrij en open en een warm thuis is. Maar ook waar ze niet soms niet is. En ik denk dat ook wel een goede ervaring is die ik meeneem in mijn vak.
Ja, ja. Ja, ja, want ik denk altijd, waarom kost het ons zoveel moeite om jonge mensen bij de kerk te betrekken of te houden? Maar daar heb jij natuurlijk ook geen antwoord op.
Nee, dat is een vraag die heel vaak wordt gesteld. En een hele goede vraag. Daar is geen kant-en-klaar antwoord op. Er zijn natuurlijk verschillende oorzaken aan te wijzen. Hè? Er wordt altijd meteen gewezen naar secularisatie. En daar heeft het mee te maken. Een stukje ook jongeren groeien op in een toch wel heel geseculariseerde wereld. Dus de kloof wordt ook groter. Hun eigen, maar ik denk ook een stukje hun eigen levenservaring is eerder seculier te noemen soms. Ik denk dat dat niet uniek is voor jongeren. Ik denk dat het voor jou en mij net zo is. Er zit ook een stukje, denk ik, in van dat jongeren op een hele andere manier omgaan met het instituut kerk. Ik merkte dat in mijn vorige gemeente ook. We hadden afgelopen jaar waren er twee jongeren die in een internationale protestantse kerk in Antwerpen belijdenis deden. En tegelijkertijd bleven ze toch ook nog betrokken bij de eigen gemeente. En waarbij je merkte, nou, ze zitten niet 40 jaar in dezelfde kerk, maar ze zijn hier betrokken, daar betrokken, ze kijken daar eens rond. Dus ik denk een van de uitdagingen is voor de kerk is van hoe gaan we daarmee om met dat instituten eigenlijk minder belangrijk worden, denk ik.
Ja, ik vervolg het gesprek met dominee Barry Kriekaert, die de nieuwe predikant is van de Vierhoven, Hof en Immanuelkerk. En ik wilde vragen, komend uit Antwerpen, kom je nu in Delft? Wat neem je nou mee? Wat zeg je, dat heb ik in Antwerpen ervaren, geleerd, dat heeft indruk op me gemaakt, dat neem ik mee.
Ja, je neemt sowieso, als je Antwerpen was mijn eerste gemeente, ik zei het al eerder even in het voorgesprek, en dan neem je sowieso als predikant heel veel ervaring opeens mee. Maar specifiek is wel de ervaring van wat gebeurt er als een kerk heel klein en marginaal wordt in een hele seculiere context. Want in België zijn de protestantse kerken heel klein, van ouds natuurlijk, omdat het katholiek land was. Maar eigenlijk is die katholieke kerk in België de laatste 10, 20, 30 jaar heel sterk geseculariseerd. Dus ik merkte het aan de jongeren in de kerk dat zij eigenlijk in een volstrekt seculiere omgeving opgroeiden. Dus dat neem ik mee. Van wat gebeurt er met je kerk als die ervaring van hey, welke, waar moet je, waar, wat gebeurt er met een kerk als een kerk heel klein wordt, waar moet je aan denken? Wat is belangrijk? Waar moet je op anticiperen, ook naar de toekomst toe?
Ja.
En ik denk ook, dus dat zit dan in dat ik dus voor mij is het heel belangrijk om te kijken naar, om open kerk te zijn naar buiten toe, dus niet opgesloten in het eigen bolwerk, maar verbonden met de wijk waar je kerk bent. Maar ook verbonden met andere kerken in termen van samenwerking. Um, En wat volgens mij ook een iets heel moois is, wat ik wel uit Antwerpen meeneem, is de ervaring van contacten met migrantenkerken. Want dat was in Antwerpen was er ook sprake van. Daar heb je ook honderden migrantenkerken. En je merkt als dat gesprek, als je dat probeert te faciliteren en daarom wat ontmoeting, als dat plaatsvindt, dan is dat wel heel mooi. En zij brengen natuurlijk een totaal ander perspectief in.
Ja.
Op het christendom en op het geloof zoals we het ervaren. Ik had dat hier, ik was in juni, juli, wanneer was het ergens een keer in de Vierhovenkerk op een zaterdag. En dan wordt de Vierhovenkerk verhuurd aan de, of niet verhuurd, sorry, dan wordt gebruikt door de Eritrese orthodoxe gemeenschap. Ik kwam gewoon voor een ontmoeting met de kerkenraad, maar ik kwam de kerk binnen en heel de kerk stond blauw van de wierook. Allemaal mensen, Eritreërs in witte kleding. En ja, dat vond ik dan eigenlijk wel heel mooi. Dat ik dacht van, dit is hier de vanouds voor mijn gereformeerde kerk. En dan zie je opeens dat. En dat is eigenlijk heel mooi. Dat zo. En de Vierhovenkerk heeft natuurlijk in totaal 3 gemeenschappen. Die daar ook, of inclusief de eigen gemeenschap 4. Die van het gebouw gebruik maken. Dus dat,
ja,
dat is wel heel mooi.
Ja. Ja, het is wel, je had het over de contact met de wijk. Waren er specifiek dingen die jullie met de wijk of in de wijk deden, waarvan je denkt, daar heb ik van geleerd?
Nou, ik moet zeggen, 2 kanttekeningen daarbij was het eerste dat je moet het eerste denk wat ik heb geleerd is dat je een wijk echt moet leren kennen. Nu was dat een van de lastige dingen in Antwerpen was van de kerk daar was dat het midden in de Joodse wijk was. Oh. En met de Joodse gemeenschap was heel moeilijk contact te krijgen. Dat was ook de ervaring van bijvoorbeeld de buurtvereniging. Kijk, ik heb wel gemerkt, je via met contacten met dingen als buurtvereniging, daar kun je veel samen mee doen. Dus dat maakte het lastig. Dus uiteindelijk was het moeilijk om daar iets in de wijk te organiseren. En toen was het ook nog coronatijd toen ik daar zat. Ik kwam daar in 2018 en toen was het 2020. En toen was het opeens, lag alles stil. Dus
ja,
dat,
ja. En ik denk in Antwerpen ben je natuurlijk ook veel meer predikant ook buiten je wijk, want mensen, omdat protestantisme zo dun is, komen natuurlijk lang niet uit de buurt alleen maar.
Dus, nee, dat speelt inderdaad ook een rol. De protestantse kerken in België zijn een streekgemeente inderdaad.
Ja. Nou, en toen kwam Vierhoven op je weg. En waarom dacht je, nou, dat zou nou wel eens een mooie voortzetting zijn van wat ik aan het doen ben?
Nou, net eerder vroeg je al even van waarom lukt het zo slecht om jongeren naar de kerk te krijgen. Kijk, ik denk dat veel kerken in Europa op een soort, in West-Europa op een soort kantelpunt staan. Naar de toekomst toe. Dat er echt gezocht wordt naar andere vormen. Je ziet in allerlei kerken in Duitsland, in Nederland, in België, zie je soortgelijke discussies plaatsvinden. Rondom het ambt bijvoorbeeld. Het mooie van de Vierhovenkerk, wat ik heel mooi vind, is dat ik merkte van zij zijn al echt bezig met de toekomst. Om daar naartoe te werken, om daarop te anticiperen. De Vierhovenkerk is denk ik een hele open kerk. Dat sprak me heel erg aan. Dus echt een kerk ook voor de wijk. Dit wordt ook gewerkt aan een project. Kerk in de buurt.
En ze zijn groen, hè?
Ja. Ja. Ja, de...
Vertel eens aan de luisteraar, wat is nou een groene kerk? Nou ja, dus kijk, die met de milieuvragen bezig is en die kijkt hoe ze in hun manier van gemeente zijn ook kunnen zorgen dat ze zo min mogelijk
precies.
Vervuilen enzovoort. En gemeente bij betrekken. Ja. Nou, ik vind het zo'n leuke combinatie, want het heeft ook met de toekomst te maken natuurlijk. Hè?
Ja, nou dat is denk ik ook belangrijk dat je om daar als kerk van bewust te zijn, welke rol je daarin ook kunt spelen. En,
Ja, ik ga je gewoon over een jaar weer vragen van hoe gaat het met al die mooie dromen en visioenen? Je bent nu in deze gemeente. Wat is een van de eerste dingen die je wil gaan doen in de gemeente? Wat staat er bovenaan je bucketlist?
Het begint sowieso natuurlijk gewoon met even een stuk kennismaking. Een stuk dat je. Ja. Kijk, de gemeente is momenteel bezig in een proces met nauwere samenwerking, inderdaad, samen met Emmanuel aan de Hofkerk. Dus daar is ook al veel gaande. Ik zou zelf ook benieuwd zijn, wat kun je doen op het gebied van liturgie? Hoe kun je kijken naar daarin verschillende doelgroepen aanspreken? En ook daarvoor, dat is specifiek een van mijn taken, wordt er waarschijnlijk tot de wat jongere en de middengeneratie, om te kijken hoe kun je daarin daarvoor iets betekenen.
Ja.
Daar heb ik ook wel ideeën over om daarmee aan te slaan.
Ja, nou, je moet je niet allemaal vertellen, want dan word je gelijk weer op afgerekend. Maar hartstikke fijn dat je er was.
Kerk in Delft.
De gedachte van de week.
Ja, de dominee, dichter, kinderboekenschrijver Karel Eijkman, die straatmaker op Zeeshow, die heeft een aantal gedichten geschreven bij zijn leven, bij periode uit zijn leven. En dit is een gedicht over zijn kleindochter. Het heet Kleindochter Neuriet. Ze had haar plastic beestjes op een rijtje, pa kameel, mama koe en kindje konijn. Zo hoort het, vond dat kleine meidje. Ze zong daarbij een vaag soort van refrein. Ze wist van mij niet dat ik het hoorde, en ik wist niet wat ik hoorde. Het ging mij eigenlijk niet aan, maar al haar geneuriede woorden heb ik woord voor woord verstaan. Ik hou van allebei de poezen en de giraf. Ook de slakken zijn mijn vriendjes. Ik hou van alle dieren bij elkaar. Ik hou van papa en mama en mijn broertje. Ik hou van de kinderen in mijn klas. Ik hou van alle mensen op aarde. God nog aan toe wil haar behoeden en bewaren tegen al het onbeschofte kwaad, zodat zij dit volhoudt al haar jaren, waarin zij in de wereld staat. Ja, luisteraars, dat was het uur namens de Kerken van Delft. Met dank aan Patrick Vogelaar en Barry Kriekaert. Dank aan onze technische man voor de muzikale omlijsting en die de verbinding tussen ons en u verzorgde vandaag.